Eenmaal zingen wij voor eeuwig, hebben we gezongen. Nee, hebben we niet gezongen. Hebben we misschien in ons hart meegezongen. Dus kennelijk kunnen we straks de schaal nog inhalen. Hè? Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, hoe dat zal zijn in de hemel. Maar er zal allicht gezongen worden. En ja, het blijft toch een beetje gek hè, als je zo'n dienst hebt. Je zit hier als gelovigen bij elkaar. Je mag niet meer zingen. Hè. We ervaren dat zelf natuurlijk onze vierhouten ook steeds als er gasten zijn. Die er gelukkig weer een beetje mogen zijn. Maar dan hebben we zoals nu ook een Bijbelvakantieweek. Ja, en normaal zit je daar met een hele zaal vol met publiek. En dan zoek je mooie liederen uit. En nou gaat het niet altijd om het gevoel. Maar goed, ja, het voegt wel wat toe. Hè. Het wordt een beetje statisch. Hè. Je zit hier. Netjes met je armen over elkaar. En je luistert. Nou, het is fijn dat dat kan. Maar het doet wel afbreuk aan onze samenkomsten. Hè? En het is toch wel veel fijner als je samenkomt. En je mag inderdaad de Heere God groot maken. Met psalmen. En met gezangen. En met geestelijke liederen. En dat is toch ook een beetje de aanloop hè, naar de prediking toe. Ja, en dan sta je toch anders in, hè. Dat gaat mijzelf natuurlijk ook zo. Ik heb de afgelopen periode menigmaal bij ons in de kerkzaal van het Vierde op de Bos gestaan tegen een iPad te praten. Ja. En dan neem je daar een toespraak op en dat stuur je dan via internet naar een gemeente en dan wordt het dan weer uitgezonden. Het is wel een hele rare wereld geworden. Hè? Ja, het nieuwe abnormaal. Maar zo is het eigenlijk. Hè? En niet andersom. Maar we mogen dankbaar zijn dat wij hier samen mogen komen. In alle vrijheid, in alle rust, in alle vrede. Zij het dan in een iets andere setting, een andere vorm. Maar het is een groot goed dat je als christenen vergaderd mag zijn rondom het woord van de Heere. En dat we ook vanmorgen mogen weten dat Hij in ons midden is. Hij is de grote gastheer. En het gaat om Hem. En we mogen van Hem verwachten. En dan mogen we ook samen het woord gaan openen. Ik wil dat doen bij Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. En ik lees daarvan slechts de eerste twee versen. En daar staat, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Deze woorden wil ik graag gebruiken als inleiding op dat wat ik vanmorgen met u wil delen. Ik heb de afgelopen periode mezelf wat meer verdiept weer in de psalmen. Je hebt soms zo'n periode en je denkt van nou, nu ga ik eens een keer weer die brieven lezen. En dan is weer dat gedeelte waar je wat extra aandacht aan besteedt. En zo heb ik me de afgelopen tijd wat extra verdiept in de psalmen. Ja, en dan kom je er toch ook zelf weer achter dat het een machtig boek is, hè? Het psalmenboek. Die 150 psalmen die wij daar hebben. Want lieve mensen, wat hebben wij en ook mensen voor ons alle eeuwen door enorm veel troost en bemoediging mogen putten uit het psalmenboek. Ja. Er is bij de stichting Everreed, die hebben een boekje samengesteld met allemaal versen uit de psalmen. Met bemoedigingen. En ik lees daar zelf ook nog alles in. En ik gebruik het wel eens ook voor een dagopening bij de gasten. Dan hebben we 's morgens na het ontbijt heel kort een opening. En soms denk ik van, nou, wat moet ik nu weer zeggen? Hè? Want ja, het gaat dag in dag uit. Maar dan pak ik even dat boekje. En dan staat bijvoorbeeld beloften uit de psalmen. Nou ja, dan lees je daar zo eventjes wat doorheen en dan komt er zo'n tekst en dan denk je, oh ja, dat is een mooie tekst. om de dag mee te beginnen. Hè. En dat vind ik ook het mooie inderdaad van het psalmenboek. Hè. Want ja, die psalmisten, ja, die verwoorden toch vaak wat ook ons beleven is. Hè. Wat wij ervaren, wat wij voelen, wat wij meemaken. Je ontdekt zo in dat psalmenboek iedere keer weer hè, de stem van de Heere God. Nou, moet dat natuurlijk ook wel zo zijn, want het is God zelf die aan het woord is, hè? In de Bijbel en in de psalmen. Wat heeft bijvoorbeeld psalm 23 al niet voor veel mensen tot de bemoediging geweest? Hè? Dat zal het bij u zelf misschien wel zo zijn. Hoe vaak hebt u misschien bij een ziekbed of bij een sterfbed psalm 23 gelezen? Hè? Er zijn zoveel mensen heen gegaan met de bemoediging vanuit psalm 23. Hè? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hè? Zelfs als ga ik door een schaduwdel des doods, ik vrees geen kwaad, want hij is erbij. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En natuurlijk psalm 23, het is een psalm in de eerste plaats voor Israël, dat weten we. Maar overdrachtelijk is het ook voor ons. En dat je dus inderdaad als gelovige mag weten dat als je hem hebt leren kennen, en ik pas het dan maar even op onszelf ook toe, als die goede herder, dat je in hem niets ontbreekt. En dat je rijk gezegend bent in hem. En dat is ook het mooie van het psalmenboek. Als je daarin leest dat er van die teksten uitspringen, ja, die raken je hart. En ja, dat is toch wel het unieke, denk ik, van sowieso van de hele Bijbel, maar ook van het boek der psalmen. Want de woorden die God spreekt, weet u, die zijn altijd weer ja, geladen. Hè? Nou ja, dan moet dat ook wel, want het is het woord van God. En dat is krachtig. En dat is levend. Het zijn ook de schriften, waar ook de psalmen onder vallen, die van hem getuigen, staat er in het evangelie. En ja, de Jezus zegt er ook, hè, gij onderzoekt de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. De Bijbel is zo heerlijk christocentrisch. En ik wil dat toch nog eens weer benadrukken. Want zeker ook als het gaat om het boek der psalmen, hebben we natuurlijk toch heel sterk de neiging om, als je dat leest, om dat in de eerste plaats op jezelf toe te passen. En dat mag natuurlijk, daar is niks fout mee, want dat is het woord van God ook voor bedoeld. Maar het wordt nog rijker als je ook steeds vasthoudt en in je achterhoofd weet, nee, de psalmen, ze gaan over Christus. Ja, en dan geeft het toch weer een extra dimensie. Hoe vaak wordt psalm 1 ook niet toegepast op ons, hè? Welzalig de mens, de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Dat is natuurlijk waar, dat geldt ook voor ons. Maar in hoogste instantie gaat ook psalm 1, en natuurlijk gaat psalm 1, gaat over Christus. Want hij is die man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Hè? Hij is degene die niet zat in de kring van de spotters. En hij is degene die inderdaad aan des Heren wet, aan het woord van God, welgevallen heeft. Nou ja, bij ons mensen is dat niet altijd zo. Hè? Nee. Nou ja, je komt jezelf ook wel eens tegen in dat woord. Hè? Het is echt niet altijd halleluja, prijs de Heer. Nee. En soms moet je er ook toe zetten hè? Om dat woord tot je te nemen. Er kunnen zoveel factoren zijn in het leven van alle dag, ja, die je van dat woord weg willen houden of weg kunnen houden. Maar in dat woord gaat het over de persoon van de Heer Jezus. Ik zei, ik was de laatste tijd een beetje met de psalmen bezig. Nou ja, dan pak je je Bijbel en als je dan die Bijbel zo openslaat, ja, dan valt die vaak toch bij de psalmen open. Ja. Nou ja, goed, dat komt ook omdat het een beetje het midden van de Bijbel is, hè. En dan kom je weer bij de psalmen uit. Dus het heeft een hele belangrijke plaats in de Bijbel. Ik vergelijk de Bijbel, maar ook het psalmenboek, dat vergelijk ik wel eens met een berglandschap. de jongste gemeentelid heeft het hoogste woord, hè? Nog maar een maand aanwezig en nou laat ze zich, of hij, ik weet niet wat het is, maar zich al horen. Ja. Nou, dat geeft niks hoor. Ik verhef mijn stem wel, maar dan win ik het toch van je, hè? Ja. Maar het geeft een hele belangrijke plaats in de Bijbel. En ik zei al, ik vergelijk het wel eens met een berglandschap. Want vanuit al die psalmen, als je die gaat lezen, gaat overdenken, gaat bestuderen, dan krijg je vaak een uitzicht naar allerlei richtingen. Ook profetisch gezien. Hè? Misschien wel, moet je zeggen, met name profetisch gezien. Het geeft ons heel vaak een blik in het heilsplan van de Heere God. Maar het laat ons ook zien wie de Heere God is. Een berg in de Bijbel heeft heel vaak ook het beeld van macht, van grootheid, van voornaamheid, van waardigheid. Als je op een berg staat, ja, dan zie je veel meer. Ik weet niet of u wel eens op hele hoge bergen bent geweest. Nou, de meesten zullen vast wel eens een vakantie hebben gehad in de bergen. Ik vind het zelf ook altijd heerlijk om in de vakantietijd in een bergachtig landschap te zitten. Ik vind dat altijd mooi, want als je zo'n berg opgaat, ja, weet je, dan heb je van die momenten, dan is het zo machtig mooi stil. Hè? Dan waan je je helemaal alleen. Ik loop ook wel eens in Vierhouten op de hei. Daar kan het ook heel erg stil zijn. Maar als je nou een berg opgaat, ja, dan is het net of je nog dichter bij de Heere God bent. En dat is je gevoelsmatig. Maar ik vind dat heerlijk als ik dat dan doe in de vakantie. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal je Bijbel en je telefoon, dus dat is heel makkelijk. Vroeger had ik een klein zakbijbeltje. Maar dan heb je je Bijbeltje bij je. En dan ben je zo een beetje die berg opgeklauterd. En dan vind je een mooi plekje, de stilte. Je ziet de natuur, je ziet de grootheid van Gods schepping. En dan pakte ik mijn Bijbeltje en dan ging ik het woord van God lezen. En dan, ja, dan waan je je eigenlijk heel dicht bij de Heere. Ja. Dan beleef je mooie momenten. Op een berg, daar gebeurt iets. Daar beleef je wat. Dat zie je ook in de Bijbel zelf. Hè? Als je nou denkt aan allerlei geschiedenissen, bijvoorbeeld een Elia op de Karmel. Hè? Waar er ook iets heel bijzonders gebeurde. Of Mozes, die de woorden van God ontving op de berg. Of een Abraham, de berg Moria, waar hij zijn zoon Isaac offert. Ook een geweldige heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus. Of denk aan de rede vanaf de Olijfberg. Ja. Of denk aan de verheerlijking op de berg, waar Johannes en een aantal andere discipelen een machtig vergezicht krijgen in de toekomst. Alleen als je nou op een berg wilt komen, ja, dan moet je er wel tegenop. En dat kost moeite. Dat kost inspanning. Nou heb je vandaag op heel veel plekken een kabelbaantje. Maar ja, op een gegeven moment, dan houdt ook dat op, hè. En wil je dan nog hoger, ja, dan moet je het toch zelf doen. Hè? Menselijke hulpmiddelen zijn dan niet meer toereikend. Verder kan het ook belangrijk zijn dat als je berg gaat klimmen, beklimmen, dat je een gids bij je hebt. Hè? Iemand die bekend is met de omgeving. Die je de weg kan wijzen. Het kan ook gevaarlijk zijn. Berg beklimmen. Ja. En je kunt 's morgens met mooi weer vertrekken in je korte broekje. Maar ja, halverwege de morgen kan het weer zomaar omslaan als je de bergen intrekt. Ja. Het is dus goed als je een berg wilt beklimmen, dat er een gids bij is. En weet u, in overdrachtelijke zin, in geestelijke zin, is dat net zo. Als wij vanmorgen als gemeente, maar ook u privé thuis of op de Bijbelstudieavond, als je dat berglandschap van Gods woord wilt beklimmen, ja, dan vergt dat inspanning, dan kost dat moeite, dat komt je niet altijd aanwaaien. Dat is bij mij ook niet zo. Als ik zo'n Bijbelstudieweek heb of een Bijbelstudieweekend, nou, dan gaan heel wat uurtjes in zitten soms. Soms tot diep in de nacht. En zo is het ook vanmorgen, weet u, de voorgangers hier, die kunnen u misschien tot een bepaalde hoogte brengen. Maar ja, u gaat straks toch weer naar huis en u moet de rest van de week weer zelf verder met de Heer. En in uw gemeenschapsleven met de Heer. Je moet het opnemen, je moet erover nadenken. Je moet het laten bezinken. En weet u wat zo mooi is? Dat u en ik altijd mogen weten dat er altijd een gids bij ons is. Broeder Jacob Klein Haneveld, een beetje mijn geestelijke vader, die zei altijd, als wij onderwijs van hem kregen, hij zei, jongens, vergeet nooit dat de beste Bijbeluitlegger woont in jezelf. En dat is de geest van God. En zo is het inderdaad. Hè? Weet u, ik kan u misschien bepaalde dingen laten zien, op een bepaald spoor zetten of zo, maar uiteindelijk moet je er zelf verder mee aan de gang gaan. En dan is het zo mooi dat je mag weten dat je altijd die gids bij je hebt. Dat je, als je een gelovige geworden bent, dat je ook verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte. En het is dan ook belangrijk dat als je die Bijbel opent, dat je dat ook doet met een biddend hart. Je moet altijd denken aan het gebed van de apostel Paulus in de Efezebrief. Hij zegt dat wij mogen ontvangen verlichte ogen van het hart. Hè? Geestelijk inzicht. Wijsheid van de Here. En als je zo biddend met dat woord van God, met het berglandschap van Gods woord bezig bent, dan laat de Here God je inderdaad ook dingen zien. Dan krijg je inzicht in de dingen van de Here. Hij is de gids, hij is de trooster. Hij is de parakleet, hè, degene die erbij geroepen is. Ja. En we zeggen, Heere, help mij. Wijs mij de weg. Denk op Psalm 25, hè? Hele bekende psalm, de beruimde psalm. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat mag onze bede zijn. Nou, zo hebben ook wij de Heilige Geest die aan onze zijde gesteld is, die een gids is, waardoor het mogelijk is voor u en mij om bergopwaarts te gaan. En terwijl je dan inspant om dat woord te gaan verstaan, dan helpt hij ons. Ja, en dan ervaar je van die mooie momenten in dat berglandschap van het woord van God. Net zo als je gewoon in het natuurlijke leven een berg beklimt en opeens op plekjes komt, dan word je helemaal stil. Dan kom je tot verwondering. Ja. Psalm 40 zegt, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. En dat is mooi als je dat soort ervaringen mag hebben. In je gemeenschapsleven met je hemelse Vader. Dat het zo groots wordt, dat je inderdaad zegt van Heere God, ja, het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. Maar dan kom je wel onder de indruk van de grootheid en de macht en de majesteit van de Here. Want het heerlijkst is, zegt een lied, daar zien wij Jezus. Maar dat is met Bijbelstudie ook zo. Waar je die Bijbel ook openslaat, je wordt altijd bepaald bij de persoon van de Heer Jezus. Ja, en dat maakt het rijk. Dat maakt het waardevol. En wat ook altijd mooi is, dat als je een berg beklimt, dat je dan heel vaak ziet dat er bovenop zo'n berg een kruis staat. Dat moet je gewoon opvallen. Nou, dat vind ik zelf ook altijd heerlijk. Ik ben net even een paar dagen naar Zuid-Frankrijk geweest. Misschien ook een beetje aan mijn kleur te zien. Ik kom niet uit een potje. En dan vind ik het ook heerlijk om daar in die bergen te wandelen. En dan zie je soms zo'n klein oh, daar wil ik dan toch naartoe, hè? Nou, dan probeer ik dat. Dan loop ik daar in mijn korte broekje en mijn hempie. Ik kan u zich niks meer voorstellen natuurlijk, als u mij nou ziet, hè? Maar dan ben ik een hele andere vent, hoor. En dan heb ik een rugtasje op mijn rug, weet je wel, met een beetje drinken en zo en wat eten. En dan ga ik zo hijgend en puffend ga ik naar boven toe. En dan kom ik daar boven op die top en denk nog niet dat dat nou duizenden meters zijn, hoor, want zo fanatiek ben ik nog weer niet. Ik heb wel vakantie, hè. Maar dan kom ik daar boven aan die top en weet u wat ik dan doe? Dan pak ik die rugtas, die pak ik af en dan ga ik zitten tegen dat kruis. En dat vind ik altijd zo heerlijk. Want bij dat kruis kom je namelijk tot rust. Ja, dan kom je tot rust. Nou ja, dat is natuurlijk in geestelijke zin overdrachtelijk ook zo. Als wij dat berglandschap van dat woord van God beklimmen, mee bezig zijn, dan ontdek je daarin het kruis van de Heer Jezus en inderdaad kom je daar tot rust. Daar ontvang je zijn rust en zijn vrede. Ja. En dan leg ik daar mijn bepakking af, zei ik al. Ja, dat mag je in overdrachtelijke zin ook doen. Hè? En wat is dat belangrijk voor u en voor mij? Dat je van die momenten in je leven hebt, dat je inderdaad even de tijd neemt om te gaan zitten. De Heer Jezus die stond 's morgens vroeg op, staat er een paar keer in de Bijbel, en dan zocht hij een eenzame plaats om alleen te zijn met zijn hemelse Vader. Nou, ik hoop dat u dat kent in uw leven. Want dat is een groot goed. Ik heb het wel eens vaker gezegd hier, denk ik. Ik heb voor mezelf altijd de gewoonte 's morgens, als ik opsta en gedoucht heb en me aangekleed, dan ga ik eerst het via de bos, de zaak open doen, belichten aan enzovoort. En dan ga ik weer naar mijn kantoor en dan trek ik me terug in de stilte. Om alleen te zijn met mijn hemelse Vader. En dan pak ik mijn Bijbeltje. En dan bid ik inderdaad om geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dan zeg ik, God, wilt u nou maar spreken tot mijn hart? Ja. Ongetwijfeld zal ik dat eerder genoemd hebben. Maar dan stel ik mezelf altijd een aantal vragen. Zeg, Heere God, wat voor bemoediging staat erin? Of wat voor vertroosting? Of wat voor vermaning? En ik heb ontdekt dat als je zo vragend Bijbel leest en de Bijbel bestudeert, ja, dan wordt het een stuk persoonlijker. En dan zijn er ook altijd dingen die springen eruit. Zo is ook die twee versen die ik met u gelezen heb, afgelopen donderdag was het geloof ik dat ik er las, dat springt er dan opeens weer uit. Ik denk, tjoh, wat mooi is dat. Hè? Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. En dat ga je ontdekken, dat ga je zien als je daar vragend mee bezig bent. Heren, laat u mij nou maar zien wat er staat. Wilt u mij nou maar bemoedigen? Of vermanen? Of vertroosten? Want dat heb je allemaal zo nodig. Want die bepakking die je hebt, die kan als een last op je schouders liggen. En de Heer zegt ook niet voor niks, hij komt al het mij die vermoeid en belast en beladen zijt, want ik zal u rust geven. En laat maar heel eerlijk zijn, er is zoveel gedoe in ons leven. Ook in de wereld om ons heen. Ook zeker vandaag. Maar ook in je eigen kleine leventje. Er kunnen soms zoveel dingen spelen. Ja, die je of aftrekken van de dingen van de Heer. Die je in beslag nemen. Waardoor je misschien je discipline rijk kwijtraakt om in gemeenschap met de Heer te leven. Het is soms lastig om het goede deel te kiezen, hè? Zoals een Maria. Ja. Ik ken mezelf ook. Weet u, ik ben soms in overdrachten ook wel eens zo'n Martha, weet je. Altijd maar doen, hè? Bezig zijn. En, nou ja, u kent dat zelf. Je kunt zo opgeslokt worden door de dingen van het leven. Of door je gezin. Of je werk. Het valt helemaal niet mee als je een jong gezin hebt. Om 's morgens inderdaad te zeggen, nou nu wil ik heel gedisciplineerd elke morgen een half uur stille tijd. Nee. Ja, je wilt het misschien wel. Maar ja, dan begint er weer een te huilen, bijvoorbeeld. Ja, dan vraagt toch weer je aandacht. Hè? En dan moet je er weer andere. Het zijn maar hele kleine praktische dingen, maar je hebt er wel mee te maken. Ja, zeker als je jong gezin. Als de kinderen uit huis zijn, is het veel gemakkelijker. Ik heb geen kinderen meer in huis, maar getrouwd. Dus ik heb daar in die zin geen zorg meer over. Ja, als ik nou wat hoor huilen van de kleinkinderen. Maar goed, dat is maar tijdelijk. Want die gaan vaak dezelfde dag weer weg. Hè? Dat is het voordeel van opa, zeggen ze dan. Hè? Maar het valt niet altijd mee om die stille momenten te hebben of te zoeken. Dat onderschat ik ook niet. Maar het is wel belangrijk ja, om daar toch aandacht aan te besteden. Nogmaals, de Heer Jezus stond 's morgens vroeg op en zocht een eenzame plaats. Nou, dat lukt voor mij ook. Maar ja, voor een jong gezin is dat misschien toch wat lastiger. Want ja, je moet al vroeg opstaan en nog weer een half uur eerder eruit te gaan. En 's nachts komen ze om de zoveel uur. Hè? Nou, dan vind ik het lekker als je even kunt blijven liggen. Zo werkt dat gewoon. Ja. Maar het is wel belangrijk. Hè? David zegt er ook in de psalm, hè? Ook in de psalm. Hij zegt, Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het voor u neer. Ja. En dan stopt het niet. Dan staat er nog een klein woordje achter. En zie uit. En zie uit. Vind ik ook zo mooi, hè? Dat je de dag bij de Heere God begint. Dat je het aan hem mag voorleggen. En dan niet een punt zetten, maar dan ook uitzien wat de Heer gaat doen in die dag. Het heeft alles te maken met een stukje gemeenschapsleven. En als je dat hebt leren kennen, dan kom je inderdaad tot verwondering. Ja. Dat vind ik trouwens ook, dat had ik dan nog vorige week nog. Dan loop je daar op zo'n bergtopje, want zo hoog was die niet. Maar dan loop je daar. En dan loop je een beetje rond en dan zie je opeens... Hey, zei je tegen mij, jongens, daar liepen wij voor een paar uur terug. Hè? Dan zie je zo'n kronkelpaadje en zo. Ja, daar liepen wij vanmorgen, daar begon het. Ja. En in het geestelijke is het ergens ook zo. Hè? Dat als je nou terug mag kijken in je leventje... dat je inderdaad al kunt zeggen van ja, al de weg leidde mij mijn heiland. Ja. Hij was erbij. Hij ging met ons mee... Ja. En ik zei al op die top, daar heb je dan dat kruis. Het symbool van de gekruisigde en de opgestane heiland. Nou ja, zo is het met het psalmenboek ook. Hè. Het is eigenlijk een grote berg in dat landschap van Gods woord. En dat psalmenboek dat begint in psalm 1 met welzalig de man. En het eindigt in psalm 150 met halleluja, prijs de Heer. En in die paar woorden waarmee het begint en waarmee het eindigt, hè, dat welzalig de man en prijs de Heer, ja, dat bepaalt ons inderdaad bij de Heer zelf. Want hij is die man. Ja, hij is die man. Hij is de eeuwige. Hij is degene die zich als mens in deze wereld geopenbaard heeft. En om hem gaat het in de hele Bijbel. En ook in het boek der psalmen. Nooit vergeten, wel in de eerste plaats over God. En over Gods bedoeling met de mens. En in die Bijbel vind je ook een boodschap voor de mens. Maar het gaat in de Bijbel niet in de eerste plaats over u. En ook zeker niet over mij. Nee, het gaat over de Here. Maar in die Bijbel zit een boodschap voor u en voor mij. En weet u, die boodschap van God voor u en mij, die vind je in het middelste vers van de Bijbel. En u weet allemaal wat het middelste vers van de Bijbel is. Nee. Nee, dat begrijp ik. Want weet u, er is ooit een monnik geweest. Het was dan ook een monnikenwerk. En die heeft ooit uitgezocht wat het middelste vers van de Bijbel is. Nou zou je dat vandaag met de computer ook kunnen doen, denk ik. Maar goed, het middelste vers van de Bijbel, dat gaan we opzoeken, dat is psalm 118. Psalm 118. Het achtste vers, dat blijkt het middelste vers van de Bijbel te zijn. Als u aan mij twijfelt, prima, ik hoop dit jaar nog een keer terug te komen, dan hoor ik dat het anders is. Heb u huiswerk, Hè? Maar ik denk niet dat u die moeite gaat nemen om dat na te zoeken. Maar het middelste vers van de Bijbel, dat zou moeten staan in Psalm 118, vers 8. En daar staat, het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Dat blijkt het middelste vers van de Bijbel te zijn. Nou, als dat zo is, en de monnik leeft niet meer, dus ik kan niet navragen. Maar als dat zo is, dan is dat wel een heel mooi vers in de Bijbel. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Broeders en zusters, ja. Ja. Want weet u, dat is vanaf het begin tot het eind van de Bijbel de boodschap. Dat het beter is om bij de Heere te schuilen dan bij mensen of op mensen te vertrouwen. Want wie die mens ook mag zijn, en hoe machtig die mens misschien ook denkt te zijn, die mens kan nooit staan in de schaduw van hem die de Almachtige is. En daarom is er niets beter dan bij hem te schuilen. Je moet goed bedenken dat deze wereld is nog altijd een gevallen wereld. Vol van zonde, vol van verderf. En de Satan is nog altijd de god van deze eeuw, zegt Paulus in de Korinthebrief. Ja. En de mens is een zondaar, geneigd tot alle kwaad. En daarom, je kunt nergens beter schuilen dan bij de Heere. En daarmee zeg ik niet dat je geen mens meer kunt vertrouwen en dat je overal je vraagtekens bij moet zetten of zo. Maar als de Bijbel zegt vertrouwen, dan heeft dat alles te maken met het bouwen van je levenshuis, het vinden van vastigheid en het hopen op de beloften die God gegeven heeft. En die Paulus die zegt in 2 Korinthe 4, is dat geloof ik, dat zoveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus ja en amen. Ja. God is een waarmaker van zijn woord. Weet u, ik kan u vandaag iets beloven dat u morgen wat van mij krijgt. Maar ja, als ik er morgen niet meer ben, kan ik mijn belofte al niet meer waarmaken. Zo simpel ligt het nou eenmaal. Dat niet eens altijd onwil of zo. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal in ons leven. Ja. Maar God is groot, is krachtig. Terwijl ze, God is niet een man die liegen zou. Nee, inderdaad. God is, man, is niet iemand die dingen belooft en die het later vergeet. Dat is bij mij wel zo. Ik beloof wel eens iets wat ik dan niet nakom omdat ik het vergeten ben. Ja, meneer, kwaad bedoeld, maar zo gaat dat. Maar bij de Heer is dat anders. En elke belofte die de Heer gegeven heeft, die maakt Hij waar. Nou, daarom zegt de Bijbel, kun je maar het best bij de Heer schuilen. En we hebben gelezen in die twee versen, daar is inderdaad een schuilplaats. En wie in die schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Ja, mijn God in wie ik mag geloven, op wie ik mag bouwen. God die in de Heere Jezus Christus de levende steen is, ook voor u en voor mij. De rots van ons leven. Hij is de levende steen waarop je kunt bouwen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Hij is de Allerhoogste. God. Elohim. Ja. De Heere. Yahweh. Degene die zegt, ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. Niemand is met hem te vergelijken. Ik ben God en niemand meer. Hij is de enige die in die positie als de schepper van hemel en aarde alles geschapen heeft, maar ook waardig is om alle eer, alle dank en aanbidding te ontvangen. En die God, die heeft een schuilplaats Een plaats waar je kunt schuilen tegen het onheil. Ja. Vers 9 zegt van Psalm 91, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. Je kunt je toevlucht nemen bij hem. Daar is een schuilplaats. Daar word je beschermd. En die plaats wordt hier aangeduid met het woordje schaduw. Schaduw. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. En broeders en zusters, de schaduw van de Almachtige, dat is niemand minder dan de persoon van de Heer Jezus. Want hij is de afdruk van zijn wezen. Hij is de schaduw van de Almachtige. En zo wordt de Heere God ook in het Oude Testament in schaduwen afgebeeld. In typen. Denk maar aan Jozef. Hè? Dat is een machtig type van de Heer Jezus. Of denk aan David. David betekent geliefde. En de Heer Jezus is de grote David, de zonen Davids. Van hem wordt gezegd, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Denk aan een Adam, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Hè? Ik dacht in Romeinen 8 geloof ik, dat hij daar zegt dat hij een type is inderdaad van Christus. Hè? Adam was de eerste mens en is een schaduwbeeld van de laatste, de tweede mens, de Heer Jezus Christus. Denk ook aan de wolkkolom, het volk van Israël. Hè? Was ook een type, als een schaduw wat over het volk Israël heen hing en het volk bedekte. Denk aan de rots in de Bijbel, hè? Is een type, een beeld van de Heer Jezus Christus. Van Israël wordt gezegd dat ze dronken uit de rots. En wij mogen drinken uit de geestelijke rots. Hij is de bron van levend water, ook voor u en voor mij. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de geschiedenis van Simson. Dan zie je ook daar een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Want dan komt die engel des Heren daar bij Simson, bij Manoa. U kent de geschiedenis, neem ik aan, van die leeuw, honing uit de leeuw enzovoort. Prachtige geschiedenis, prachtige typologie zit daar ook in. En dan vraagt Manoa aan die engel des Heren, zeg mij uw naam. En dan zegt hij, wonderbaar, wonderbaar. Ja, zo noemt hij zich. Nou, geweldig beeld van onze heiland, van de Heer Jezus. Die engel des Heren is niemand anders dan de Heer Jezus, als degene die wij als zodanig mogen kennen, broeders en zusters. En wij mogen inderdaad schuilen in de schaduw van de Allerhoogste. Ja. Wij mogen weten dat ons leven verborgen is met Christus in God. Ja. Mooi is dat. Uw en mijn leven is verborgen met Christus in God. En dat betekent dan weer dat God ons dus ook in Christus aanziet. Ja. En dan ziet hij ons aan als volmaakt. Als heilig. Onberispelijk. Ja, inderdaad. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. Maar ik mag mij verblijden over dat berglandschap van het woord van God. En daarin mag ik Christus ontdekken. En daarin vind ik rust. En daarin vind ik vrede. Wel geprezen zij die heiland. Amen.